Onze hulp en onze enige verwachting is in dit avonduur van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 77 en daarvan de versen 7 en 8. Psalm 77, de versen 7 en 8. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. En het achtste vers, heilig zijn o God uw wegen. 7 en 8 van Psalm 77. We willen deze avond luisteren naar het lezen van het heilig woord van God, en de schriftlezing kunt u vanavond vinden in het derde hoofdstuk van de profetieën van Habakkuk. Habakkuk 3, is onze schriftlezing en daarna willen we zingen uit Psalm 68, het 17e vers. Hoe groot, hoe vreselijk zijt ge alom, uit uw verheven heiligdom aanbiddelijk opperwezen. Het is Israëls God die krachten geeft, van wie het volk zijn sterkte heeft. Looft God, elk moet hem vrezen. Psalm 68, vers 17, na de schriftlezing uit Habakkuk 3. Een gebed van Habakkuk, de profeet, op Sichjonoot. Heere, als ik uw rede gehoord heb, heb ik gevreesd. Uw werk, o Heere, behoud dat in het leven, in het midden der jaren. Maak het bekend in het midden der jaren, in de toren gedenk des ontfermens. God kwam van Teman en de heilige van de berg Paran, Sela. Zijn heerlijkheid bedekte de hemelen en het aardrijk was vol van zijn lof. En er was een glans als des lichts, hij had hoornen aan zijn hand en aldaar was zijn sterkte verborgen. Voor zijn aangezicht ging de pestilentie en de vurige kool ging voor zijn voeten henen. Hij stond en mat het land. Hij zag toe en maakte de heidenen los en de gedurige bergen zijn verstrooid geworden. De heuvelen der eeuwigheid hebben zich gebogen, de gangen der eeuw zijn zijne. Ik zag de tenten van Kushan onder de ijdelheid, de gordijnen des lands van Midian schudden. Was de Heere ontstoken tegen de rivieren? Was uw toorn tegen de rivieren? Was uw verbolgenheid tegen de zee, toen gij op uw paarden reed? Uw wagens waren heil. De naakte grond werd ontbloot door uw boog, om de eden aan de stammen gedaan door het woord. Sela, gij hebt de rivieren der aarde gekloofd. De bergen zagen u en leden smart. De waterstroom ging door, de afgrond gaf zijn stem. Hij hief zijn zijden op in de hoogte. De zon en de maan stonden stil in haar woning. Met het licht gingen uw pijlen daarheen en met glans uw bliksemende spies. Met gramschap trad gij door het land, met toorn dorste gij de heidenen. Gij toog uit tot verlossing uws volks, tot verlossing met uw gezalfde. Gij doorwondde het hoofd van het huis des goddelozen, ontblotende de grond tot de hals toe, Sela. Gij doorboorde met zijn staven het hoofd zijner dorplieden. Ze hebben gestormd om mij te verstrooien, die zich verheugden alsof zij de ellendigen in het verborgen zouden opeten. Gij betrad met uw paarden de zee. De geweldige wateren werden een hoop. Als ik het hoorde, zo werd mijn buik beroerd. Voor de stem hebben mijn lippen gebeefd. Verrotting kwam in mijn gebeente. En ik werd beroerd in mijn plaats. Zekerlijk, ik zal rusten ten dagen der benauwdheid. Als hij optrekken zal tegen het volk, dat hij het met benden aanvallen. Alhoewel de vijgenboom niet bloeien zal, en er geen vrucht aan de wijnstok zijn zal, dat het werk van de olijfboom liegen zal en de velden geen spijzen voortbrengen, dat men de kudde uit de kooi afscheuren zal en er geen rund in de stallingen wezen zal. Zo zal ik nochtans in de Heere van vreugde opspringen. Ik zal mij verheugen in de God mijns heils. De Heere, Heere is mijn sterkte. En hij zal mijn voeten maken als der hinden. En hij zal mij doen treden op mijn hoogten. Voor de opperzangmeester op mijn neginoot. Tot zover de schriftlezing.
Thank you.
Zullen we ons nu eerst verenigen in gemeenschappelijk gebed? Allerhoogste en eeuwige Heere, Koning van uw kerk. Op deze biddagavond komen wij tot u. Om u te smeken of u aan ons wilt gedenken in uw gunst en in uw genade. Of u al onze noden, en ze zijn er zoveel, wilt vervullen. Bovenal of u ons die gebedsgestalte wilt geven die nodig is. Heere, leer ons zo bidden zoals het u behagen kan. Maar we zijn vanavond ook samengekomen in een bijzondere biddagdienst. We willen ook nadenken over wat u in het verleden gaf aan ons als gemeente. Want enkele dagen geleden mochten wij herdenken dat we 60 jaar als gemeente bestonden. En wanneer wij daarvoor, voor al uw zorg, uw bewaring, uw genade van de achterliggende 60 jaar uw naam dank willen brengen, vragen we ook, Heere, leer ons danken. Want zo min als wij weten te bidden zoals het behoort, net zo min weten wij te danken als het behoort. En daarom bidden we u, wil u de geest der gebeden en de geest der dankzegging vanavond aan ons allen schenken. En ook bijzonder ons die geest geven, nu we geroepen worden om uw woord te bedienen en ook de gemeente voor te gaan in de dienst der gebeden. Heren, dan is er zoveel reden om uw naam eerbiedig te erkennen. Het feit dat we er zijn, dat we nog kerk mogen zijn en gemeente mogen zijn, is een teken van uw trouw en van uw goedheid en genade. Het feit dat u al die jaren door, 60 jaar lang, ons als gemeente verdroeg. En ook in het midden van de gemeente krachtig hebt willen spreken, bij tijden soms bijzonder krachtig. Hoe uw kinderen in het verleden onder ons leefden. Sommigen van wie nu al zo lang geleden zijn weggenomen. Hoe dienaren ons zijn voorgegaan, van wie velen al in het graf rusten. Hoe ouderlingen en diakenen de gemeente in alle eenvoud en velen ook in alle godsvrucht hebben gediend. Heer, het zijn alle zegeningen die wij niet mogen vergeten. O, geef dat we met al deze dingen niet in de mens, zelfs niet in uw kinderen, zelfs niet in de kerk mogen eindigen. Maar dat wij met al die weldaden mogen eindigen in u. En de daden van u mogen gedenken die gij in het verleden hebt willen doen. En Heere, dan willen wij uw naam voor dat alles eerbiedig dank zeggen. Ook voor al de arbeid die er in de gemeente geweest is. Door ambtsdragers. Door predikanten. Voor al de preken, de duizenden en duizenden preken die hier geklonken hebben. Voor de zegen die u gaf. Misschien zijn er onder ons verscheidenen die van heel duidelijke zegen onder de prediking van het woord in dit kerkgebouw mogen getuigen. Heere, geef ons een ootmoedig hart, een verwonderd hart. Dat u dat alles hebt willen schenken. En dan moeten wij ook in het licht van al die redenen tot dankzegging erkennen dat het niet was om ons, niet ons, niet ons, o Heere, maar uw naam geef eer. Want wanneer wij blikken naar onszelf, zoals we hier bijeen zijn, en ook de geschiedenis van ons als gemeente doorbladeren, dan ligt er tegenover uw trouw, uw geduld, uw goddelijke gunst, zoveel ontrouw, zoveel ongeduld, zoveel menselijks en zondigs. En er is reden dat we ook in deze biddagavond, na 60 jaar christelijke gereformeerde kerk van Middelharnis, belijden, Heere, verzoen onze zonde. Verzoen de zonde van kleine kinderen, van doopleden, van belijdende leden, van ouderen, van mensen van middelbare leeftijd. Verzoen de zonde van ambtsdragers. Verzoen de zonden van predikanten. Want we moeten het u belijden, Heere. Alle werk, heel het gemeente zijn, alle arbeid met zonde bevlekt. Maar wanneer wij in het licht van uw goedheid in verwondering mogen omzien, en in het licht van uw goedheid in ootmoed onze zonden mogen belijden, Heere, geef dat oprecht mag gebeuren, dan mogen wij toch ook vragen of u ondanks onze zonde met ons verder wilt gaan. Heere, wil dat woord wat hier in deze kerk heeft mogen klinken, waaraan u ook kennelijk en duidelijk uw zegen hebt willen hechten, dat dat woord onder ons mag blijven klinken. En dat wij mogen blijven bij het woord van u, in de lijn van de geslachten van hen die ons voorgingen, die ook voor het woord en voor de zuiverheid daarvan gestreden hebben. Bewaar ons bij uw woord. En bovenal bidden we van u, Heere, gij die uw werk hebt laten zien en duidelijk hebt laten blijken in het verleden. Dat werk, Heere, behoud dat in het leven, in het midden der jaren. Maak het bekend in het midden der jaren. Ook nu wij als gemeente 60 jaren oud zijn, geef dat eenvoudige, diepe, tere geestelijke leven, wat in het vorige slacht zo zichtbaar werd, wat ook onder ons nog gevonden mag worden, dat het mag blijven, dat het mag verdiepen, en vooral ook dat het meer mag worden. Heere, wil u geven dat er onder onze jonge mensen bekeerd mogen worden, uit de dood van de zonde getrokken worden tot uw wonderbaar licht. Geef dat onze kinderen en kleinkinderen u leren zoeken en u leren vrezen. We leven in de nadagen van deze 20ste eeuw, te midden van een maatschappij en in een tijd waarin uw naam weinig achting heeft en de dingen van uw dienst worden veracht en vertreden. We leven in tijden waarin de zuigkracht groot is naar deze wereld en naar alles wat verlokt en verleidt. O God, wil u ons en bijzonder ook onze jonge mensen en onze kinderen bewaren. Wil daartoe uw werk in het leven behouden. En wil u het ook hen bekendmaken. Druk het op hun hart. Laten er jongeren mogen zijn die om uw werk en om uw genade verlegen raken. Die geen rust kunnen vinden. En die gaan zoeken naar dat wat alleen behoudt. Wil Heere hen die ten dode wankelen. En ze zijn er ook onder ons en onder onze gezinnen. Binnen onze gemeente. Wil u ze bewaren. Tot u trekken. Wil u hen die op dwaalwegen verkeren. Terugbrengen. Uw werk behoudt dat in het leven, in het midden der jaren. En zou u ook uw kinderen willen gedenken? Heere, ontferm u over uw volk, wat ook hier in deze gemeente is. Wil u het bewaren, wil u uw kerk ook vermeerderen, opdat er ouderen en ook jongeren mogen zijn, die die goede strijd leren strijden. Getrokken door u, vrucht van uw werk, dat u nog in het leven wilt behouden. Heere, wanneer wij om deze dingen ootmoedig vragen, na 60 jaren, dan weten we, en laat het niet alleen maar een weten met ons hoofd zijn, maar ook een belijden vanuit het diepst van onze ziel zijn, dat wij dat niet verdienen. Dan moeten wij na 60 jaar ook in het licht van alles wat niet meer zo is als het geweest is. Van zonde en van schuld. Zeggen Heere, bij ons is de gerechtigheid niet. Maar bij ons is de beschaamdheid der aangezichten. Wij hebben gezondigd. Wij en onze vaderen. En verzoen daarom de zware schuld. Denk aan het ontfermen in de toorn. Heere wil zo op ons neerzien. En wil ons zo doen gedenken. De wonderen die u gedaan hebt in het verleden. De gunst die u nog wilt betonen in het heden. En wil ons schenken dat we voor de toekomst het van uw werk en van uw werk alleen verwachten. Heere, wil dan in het komende seizoen en in de komende jaren, zo u die ons geeft, ons gedenken, ons sparen, ons zegenen met alle zegeningen die wij nodig hebben. Maar bovenal bidden we van u. Uw werk, o Heere, behoud dat bovenal in het leven. We bidden dat ook voor ons bredere kerkelijke leven. Kerkelijke leven waar wij als gemeente 60 jaar deel van uitmaken. Kerkelijke leven wat ook in deze 60 jaren niet stilstond. Vele ontwikkelingen zijn er. Vele zorgen zijn er bijgekomen. Strijd was er en zal er blijven. O God, erbarm u over onze kerken. Over onze theologische universiteit. Hoogleraren en studenten daar. Wil nog arbeiders uitstoten in de oogst. En wil u geven dat het werk van u, het evangelie van recht en genade, wet en evangelie, de volle raad van u, onder ons verkondigd mag worden. En dat werk van u en het woord van u onder ons mag blijven. Geef ons allen, Heere, een wederkeren tot u en tot de beginselen die onze vaderen lief waren, waar ze bij leefden en waar ze bij stierven. Wil u, te midden van alle verbrokkeling en verdwazing, die er ook op kerkelijk gebied breder in ons vaderland is, ons samenbrengen, samenbinden, uw werk behoudt dat ook in dat opzicht, in het leven onder ons. Zegen de kerken hier in ons vaderland en wil ook uw koninkrijk nog uitbreiden. Breng nog terug, Heere, tot u en tot uw dienst, hen die van uw dienst vervreemd zijn. Ook uit ons midden zijn er, die vroeger hun plaats innamen en nu uw dienst vaarwel zeiden. O God, breng ze nog terug. U kunt spreken, waar mensenwoorden niets meer bereiken kunnen. En wil u zo uw koninkrijk nog uitbreiden. Denk aan de kerk in deze wereld. Laat het werk van de zending voorspoedig zijn. Zegen de verkondiging van uw woord onder Israël. Doe uw koninkrijk komen over de lengte en de breedte van deze wereld. En geef, Heere, dat de werken van Satan te gronde mogen gaan. Dat dat werk gebroken mag worden. Maar uw werk, midden in deze wereld, behoud gij het in het leven. Denk ook aan plaatsen waar of geen kerk is, of de kerken te lijden hebben en beproefd worden. O God, gedenk daar waar het moeilijk, menselijk gesproken, onmogelijk is om kerk te zijn. Wil ook daar uw genade schenken. En geef dat wij de vrijheid en de vrede die we maatschappelijk nog steeds ontvangen, niet mogen verzondigen en niet mogen misbruiken. Maar dat al deze dingen, de vrede, en de vrijheid die we als kerken het grootste deel van deze 60 jaar ontvingen, gezegend mag worden door u. We bidden u dat, Heere, in de vergiffenis van al onze zonden, onze kerkelijke zonden, onze ambtelijke zonden, onze zonden als families, onze zonden als mensen, kinderen, persoonlijke zonden. Vergeef ze in de ontfermingen die in het bloed van Christus bezegeld en bekrachtigd zijn. Zie ons aan in het werk, dat volkomen werk, dat volbrachte werk van Hem. En geef dat we in het licht van zijn grote offer, zijn grote gave, zijn grote genade, vanavond mogen herdenken en mogen bidden. We vragen het om Jezus' wil. Amen. We willen nu eerst nog zingen, gemeente, terwijl u gelegenheid ontvangt uw gaven te offeren. En we zingen dan uit Psalm 90, de versen 1, 7 en 9. Psalm 90, de versen 1, 7 en 9. Gij zijt, o Heere, van de allervroegste jaren voor ons geweest, een toevlucht in gevaren. Het zevende vers, wie kent uw toorn, wie zijn geduchte krachten? En het negende vers, laat uw gena ons met haar troost verrijken en laat uw werk aan uw knechten blijken. 1, 7 en 9 van Psalm 90. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 111 het derde vers. Hij maakte, hij die heerlijk is, zijn wonderen een gedachtenis. Hij is barmhartig en genadig. Hij gaf hun die hem vrezen spijs. En zijn grote naam ten prijs gedenkt hij, zijns verbonds gestadig. Dat is het derde vers van Psalm 111, wat we zingen aan het einde van de prediking. De tekst voor de prediking in deze bijzondere dienst is uit het voorgelezen schriftgedeelte, namelijk Habakkuk 3, het tweede vers, waar we het woord van God en de tekst lezen. Heere, als ik uw rede gehoord heb, heb ik gevreesd. Uw werk, o Heere, behoud dat in het leven, in het midden der jaren. Maak het bekend in het midden der jaren. In de toren gedenk des ontfermens. Geliefde gemeente, op deze biddagavond zijn we ook bijeen voor een bijzondere gelegenheid. Niet alleen om Gods naam aan te roepen en de zegen van de Allerhoogste af te smeken, maar ook in een dienst waarin we dankbaar terug mogen zien op wat de Heere aan ons als gemeente in het verleden heeft gegeven. Op 9 maart jongstleden was het 60 jaar geleden dat onze gemeente werd geïnstitueerd. In het gedenkboek dat 20 jaar geleden werd uitgegeven, lezen we over die dag het volgende. Zo werd het maandagavond 9 maart 1931, 's avonds 6 uur. De gemeente kwam bijeen. De leiding berustte bij dominee Groen van Rotterdam-West, welke de vergadering opende door te laten zingen Psalm 25, het tweede vers, en daarna voorging in gebed. Na een kort inleidend woord werden de belijdenisvragen voorgelezen, waarop door alle aanwezigen staande hun instemming werd betuigd. Hierna werden ambtsdragers gekozen, te weten de broeders P.H. Mans, A. Driessen en J.P. de Bakker als ouderling en M. van der Slik en J. Knapen tot diaken. De predikatie was genomen uit Hebreeën 13, vers 12 tot en met 14, handelend over het lijden van Christus buiten de legerplaats. De punten waren als volgt: ten eerste de grond, ten tweede het doel en ten derde de reden van dit lijden. Hierna werden de ambtsdragers bevestigd. Dominee Van Rey van Barendrecht voerde het woord namens de klasses en sprak de gemeente toe, memorerend de zegenrijke arbeid van dominee Van Velzen. Een dankbare schare verliet het gebouw de harmonie. Zo is het 60 jaar geleden begonnen. En vandaag willen we dit en ook de 60 jaren die voorbij gingen herdenken. Herdenken, hoe moet je zoiets doen? Daarop zijn verschillende antwoorden mogelijk. 10 jaar geleden werd in de gedachtenisspreek op die vraag geantwoord. Zullen we bij deze gelegenheid jubileren of doleren? Jubileren, u weet het wellicht, is een woord dat verband houdt met het woord jubelen of juichen. En inderdaad, er is als we terugblikken veel om over verblijd te zijn. En dat andere woord doleren betekent eigenlijk zoveel als verdriet hebben, treuren. En zeker, er is ook als we terugzien veel om ons over te verootmoedigen wat niet was naar de wil van de Heere. En toch wil ik het vanavond niet, althans niet in de eerste plaats hebben over de vraag of we moeten jubileren of doleren. Er is iets wat me nog meer op het hart ligt. En dat is het gebed. Het gebed of de God van alle genade ons als gemeente wil bewaren bij de sporen die ons voorgeslacht heeft getrokken en waarbij ze hebben geleefd. En voor al het gebed, of de Heere zijn werk onder ons wil bevestigen en verlevendigen en bekend wil maken en aan zijn ontfermen wil gedenken. En zo willen we bij de woorden van onze tekst vanavond stilstaan. We schrijven daarboven als thema een gebed om de voortgang van Gods werk. Ten eerste hoe die voortgang wordt bedreigd. En dan denken we bijzonder na over de vrees van Habakuk. Ten tweede hoe die voortgang wordt afgesmeekt. Uw werk behoudt dat in het leven. En ten derde hoe die voortgang wordt verwerkelijkt. Als God in toorn aan het ontfermen gedenkt. Een gebed om de voortgang van Gods werk. Hoe die voortgang wordt bedreigd. Hoe die voortgang wordt afgesmeekt. En hoe die voortgang wordt verwerkelijkt. De profeet Habakuk, gemeente, leefde in een tijd van het naderend oordeel van God. Blijkens wat we lezen in zijn profetieën had de Heere aan hem geopenbaard dat de Chaldeeën, of de Babyloniërs, zoals ze ook genoemd worden, zouden komen om het land te verwoesten en het volk in ballingschap te brengen. Dat alles zou in de toekomst gebeuren vanwege de voortdurende afkerigheid en afgodendienst van het volk van Israël. Dwars tegen alle waarschuwingen, dwars tegen alle uitnodigende prediking in, waren ze toch voortgegaan op eigen gekozen wegen. En nu dreigde het oordeel uit het noorden. En als de profeet deze dingen profetisch als van verre ziet, dan wordt hem duidelijk dat in die oordelen die de gedaante krijgen van oprukkende legers, dat in die oordelen God zelf ten gerichte komt. Die Babyloniërs die komen zullen zijn slechts uitvoerders van zijn raad. Ze zijn de geesel in zijn hand. En vooral in dit hoofdstuk wat u gelezen is, beschrijft Habakuk hoe hij in een visioen heeft gezien hoe de Heere zelf in al de gebeurtenissen van zijn dagen ten oordeel komt. In profetisch dichterlijke taal beschrijft hij hoe God nederkwam om zijn opstandige volk te straffen. En in die beschrijving is het alsof de oude tijden zijn teruggekeerd. Tijden waarin de Heere zich ook in majesteit openbaarde, zoals destijds toen hij neerkwam op de berg Sinaï en toen de aarde dreunde en de bergen zich verhieven. Want wat zag Habakuk in dat visioen, toen hij God zag komen ten gerichte? Wel, hij schrijft het in het begin van dit hoofdstuk: God kwam van Teman en de heilige van de berg Paran. Zijn heerlijkheid bedekte de hemelen en het aardrijk was vol van zijn lof. Zo is het God die in de oordelen die vervuld worden in Habakuk's dagen zelf ten gerichte komt in zijn majesteit en in zijn heerlijkheid. En als we zo deze indrukwekkende woorden uit dat visioen van Habakuk op ons in laten werken, dan lezen we meteen heel duidelijk hierin dat Habakuk's beschrijving niet alleen betekenis heeft voor wat er gebeuren zou in de nabije toekomst. In dat oordeel waarin de Chaldeeën zo'n belangrijke rol zouden vervullen. Nee, de visionaire woorden van de profeet hebben een diepere en een wijdere betekenis. Achter dat komen van God ten gerichte daar en toen zien we de schaduwen oprijzen van Gods laatste komst. Zijn laatste komst ten oordeel, wanneer hij in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, komt met de wolken. We zien de schaduwen en het licht van de grote dag, waarop hij komt om de aarde te richten. God kwam. Of zoals we het ook mogen lezen, God zal komen van de berg Teman, de heilige van de berg Paran, in grote heerlijkheid en in grote majesteit. Zien we de betekenis van deze profetische woorden, gemeente, voor ons en voor onze tijd? Want juist in onze dagen toch zien we in allerlei tekenen der tijden dat God komende is. We horen in toenemende mate van oorlogen en geruchten van oorlogen. Ongerechtigheid die ten hemel schrijdt. Valse profeten die een dwaalleer verkondigen. De voortgang van de verkondiging van het evangelie. Vervolgingen en benauwenis. En al die dingen, ze kondigen het aan in onze dagen. Want ziet, hij komt, want ziet, hij komt. Hij is komende wanneer we letten op de slagvelden in het nabije oosten, in het golfgebied. Hij is komende wanneer we letten op de honger die geleden wordt in grote delen van Afrika. Hij is komende wanneer we zien op de onrust die heerst in grote delen van het vroegere Oostblok. Hij is komende wanneer we letten op de vervlakking en de verwatering van de zuivere leer. Hij is komende dwars door heel die onheilspellende en benauwende verwarring heen die onze tijden kenmerkt. En dat alles zegt het. Ziet, hij komt. Hij zal komen van Teman, de heilige van de berg Paran. Zijn heerlijkheid zal de hemelen bedekken en de aarde zal vol zijn van zijn lof. En wij, als we op die tekenen letten en al die dingen zien gebeuren, die steeds luider roepen dat hij komt, worden we dan niet bang? Zijn we dan niet vervuld met vrees? Wel, in het licht van de tekst van vanavond is het in elk geval niet wonderlijk als we bang zouden worden. Want ook deze godsman, deze profeet Habakuk, toen hij dit alles zag en hoorde wat het volk te wachten stond, toen werd hij vervuld met angst en met vrees. Want, zo lezen we in het begin van onze tekst, Heere, toen ik uw reden, dat is uw woord, gehoord heb, toen heb ik gevreesd. En Habakuk's vrees wordt later in dit hoofdstuk nog op een heel indringende en aangrijpende manier, als het ware, uitgewerkt. In vers 16 lezen we, als ik het hoorde, zo werd mijn buik beroerd. Voor de stem, voor Gods stem, hebben mijn lippen gebeefd. Verrotting kwam in mijn gebeente. En ik werd beroerd in mijn plaats. Sterke woorden, die heel aangrijpend aanduiden hoe diep Habakuk door vrees vervuld werd toen hij de woorden van God hoorde en de werken van God zag in het visioen wat de Heere aan hem bekend maakte. En waarom was Habakuk dan zo bang? Wat was de reden van zijn vrees? Zo vragen we. Is het die majesteitelijke verschijning van de Heere die hij komen ziet uit de hemelen over de bergen heen? De heerlijkheid die hij ziet? Oh, dat heeft zeker ook een rol gespeeld. Maar er is toch nog een diepere reden waarom de profeet Habakuk zo met vrees vervuld is bij het horen van het woord en het zien van het gezicht. Dat wordt duidelijk als we de tekst iets anders lezen dan hij hier staat in onze Statenvertaling. Heere, als ik uw reden gehoord heb, zo heb ik gevreesd voor uw werk. En zo mogen we de tekst ook lezen. Zo kan het ook vertaald worden. Ik heb gevreesd voor uw werk. Waarom was Habakuk dan bevreesd voor Gods werk? Wel, laten we het ons in herinnering roepen. Habakuk die zag eigenlijk voor zich hoe dat de Heere zou komen ten oordeel. Hij zag hoe die Chaldeeën als instrument in de handen van God het land zouden verwoesten. Hij zag verbrande akkers voor zich, omgehakte olijfbomen, bomen, lege stallingen, neergehaalde schuren. Mensen die gedood werden. Een stad en een tempel die verwoest werd. En toen kwam de bange vraag in Habakuk's binnenste op: Heren, als het volk dan vernietigd wordt, als mensen sterven, als uw heiligdom verwoest wordt, als de altaren worden neergeslagen, als de heilige vaten van de tempel weggevoerd worden, in vreemde handen vallen, hoe moet het dan met uw werk? Wat zal er nog van overblijven? De heilige plaatsen, de heiligdommen, ze zijn een puinhoop geworden. Het volk wordt niet meer onderricht in de wet van God. Ze zwerven naar vreemde streken. De kinderen, de kleinkinderen, ze weten het niet meer. Heere, als u met uw oordelen komt, hoe moet het met uw werk? Als ik uw rede gehoord heb, zo heb ik gevreesd voor uw werk. Kijk, en ook daar liggen lessen in, die we vandaag zeker niet over het hoofd mogen zien. O zeker, wij leven niet in tijden zoals deze profeet. Althans niet in de zin dat er onmiddellijk verwachting is dat wij in vervolging, onder vreemde overheersing zouden moeten zuchten. Al weten we niet wat de verdere toekomst zal brengen. Maar daar lijkt het in onze tijd althans nu nog niet op. Maar toch zien we ook allerlei tekenen, waardoor het woord van Habakuk toch diepe waarde krijgt voor ons. Wat zien we namelijk? Ondanks de vrijheid die we hebben en die we de laatste 60 jaar voor het grootste deel gehad hebben. We zien dat in ons vaderland, in onze samenleving, de wet van God steeds meer aan de kant wordt geschoven. De heilige inzettingen van God worden vertreden. We zien dat de leer, de zuivere leer van de schrift en van de reformatie in steeds meer kerken aangetast en aangerand wordt. We zien vervlakking en verwereldliging overal om zich heen grijpen. Het gaat de kerken, ook de kleine kerken, ook de rechterflank van de gereformeerde gezinten, ook ons niet voorbij. En dan de verlating van de kerk. En de ingezonkenheid in de kerk. En de geestelijke dodigheid in de kerk. Ja, als je dat alles op je in laat werken, dan zeg je toch met Habakuk: Heere, hoe moet het verder met uw werk? Misschien hebben u er wel eens van wakker gelegen. Vader en moeder van een aantal kinderen, denkend aan de toekomst van de maatschappij en van de kerk. Denkend aan de toekomst van hun kinderen. Heren, hoe moet het met de kerk? Hoe moet het met uw werk? Misschien is er wel een jongen of een meisje die, denkend aan de toekomst en aan alle vragen die er in deze tijd op je afkomen, ook met deze dingen worstelt en zegt: hoe moet het met Gods werk? Wat zien we er weinig van? Wat lijkt het ook in onze samenleving en in het kerkelijke leven steeds verder teloor te gaan? Kijk, als die dingen op ons afkomen, dan gaan we Habakuk's vrees en Habakuk's woorden begrijpen. En we luisteren gespannen verder. Habakuk, we kunnen je vrees begrijpen. We kunnen aanvoelen waarom je vreest voor het werk van God in die donkere, benevelde toekomst. Maar wat is de uitweg die je wijst? Wat is het profetische woord dat je spreekt? Wel, Habakuk, we zien hem op de knieën vallen. Dat was hij al trouwens, toen hij zijn vrees beleed. En dat is altijd de beste plaats om de vrees en de vragen neer te leggen, gemeente. Ook met het oog op de toekomst. Ook met het oog op het werk van God. Om op de knieën neer te zinken. En het voor God neer te leggen. Heere, ik heb gevreesd voor uw werk. Maar bij die belijdenis blijft het niet. Habakuk gaat verder. En hij maakt die belijdenis eigenlijk tot een gebed. Hij zegt, uw werk, o Heere, behoud dat in het leven, in het midden der jaren. Uw werk, maak het bekend in het midden der jaren. Kijk, u moet erop letten dat Habakuk hier spreekt over het werk van God. Wat ook gebeuren zal en wat ook gebeuren moet. Eén ding staat voor hem vast, dat het werk van God, dat is het waar het land en het volk behoefte aan heeft. Al zien ze het zelf niet, al leven ze er zelf langs heen, dat is noodzakelijk. En wat bedoelt Habakuk met dat werk van God? Ach, als we het hele boek van Habakuk zouden doorlezen, dan zou het duidelijk worden dat Habakuk over het werk van God spreekt, soms in zijn breedte. Al de werken van God, de werken van gericht en de werken van genade. Hij vat het samen met het woord uw werk. Maar ik denk toch dat in onze tekst heel duidelijk het woord uw werk één richting wijst. Dat hij bijzonder vraagt of God zijn genadewerk, het werk van zijn goddelijke gunst, onder het volk wil laten blijken. Of de Heere dat werk van zijn zondaarsliefde en van zijn opzoekende gunst wil laten blijven onder Israël. Zo heeft hij er ook over gesproken in het vorige hoofdstuk. Daar wordt over het werk van God dit gezegd. Dat het hierin bestaat. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Nou, dat werk, dat God mensen om niet rechtvaardigt, zondaren uit genade zalig maakt. Dat werk daarvan bidt de profeet, laat dat werk hier onder ons zichtbaar mogen zijn. Laat het mogen voortgaan. U ziet daarin wat wonderlijks. Want Habakuk buigt hier voor de Heere. Hij zegt niet, Heere, laat het oordeel stoppen. Hij zegt, wat er ook gebeurt en als het oordeel dan moet komen en als de Babyloniërs dan moeten komen, Heere, mijn hart beeft, maar ik kan niet zeggen dat u onrecht doet. Maar ook als ze moeten komen, laat dan uw genadewerk er blijven. Maak het bekend. Behoud het in het leven. Zwijg niet. Maar spreek onder ons in uw goddelijke gunst. Kijk, en dat wat Habakuk nodig achtte voor het volk van Israël in de dagen waarin hij leefde. Dat is het gemeente wat wij op deze biddag in 1991 en bij deze herdenking van het 60-jarig bestaan van onze gemeente niet kunnen missen. Het ootmoedige gebed voor nu en voor de toekomst, Heere, uw werk. Maak dat bekend. Behoud dat in het leven. Laat er onder ons altijd zijn mensen die kennis hebben aan uw genade, aan dat wonderlijke werk, aan dat grote geheim dat de rechtvaardige door het geloof alleen zal leven en dat zondaren om niet zalig worden. En laat hun aantal vermeerderd worden. Uw werk, behoud dat in het leven. Ja, dat betekent dat er strepen gaan door onze werken. Want u ziet wel in het gebed van Habakuk hebben onze werken eigenlijk geen plaats. Nee, dat betekent niet dat menselijke werken helemaal geen betekenis zouden hebben in het woord van God. Er wordt gesproken over de werken van Gods kinderen en over de arbeid van hen die de Heere vrezen en die niet ijdel is in de Heere. Maar u voelt wel aan, als hier staat Gods werk, dat daarmee een streep gehaald wordt door alle eigen gerechte, ikgerichte werken van ons mensen. En dat is nodig, dat al het onze maar wordt weggebroken. Al het zondige, al het verkeerde. Dat is nodig, kerkelijk, telkens weer. Dat wij vernederd worden. Dat wij onze plaats gewezen krijgen door de hoge God. Het is nodig ook persoonlijk dat wij afgebroken worden in onze hoogmoed, in onze zonde, in onze schuld. Dat wij arm, zondaar voor God worden. En verlegen worden om Gods werk. Heere, ik kan mijzelf niet redden. Niet de tranen die ik pleng, niet het offer dat ik breng. Gij kunt redden, gij alleen. Het werk van God, het eenzijdige, het soevereine. Dat hebben we nodig. Dat moet ook bekendgemaakt worden. De profeet bidt erom, maak het bekend. Laat dat werk in het midden der jaren, en daarmee bedoelt de profeet allereerst in de tijd waarin wij leven, laat dat onder ons en onder onze kinderen gepredikt mogen worden, bekendgemaakt mogen worden, zodat het niet een vreemde klank wordt, een achterhaalde boodschap. Maar dat het bekend mag worden dat een zondaar niet door eigen werken, maar door het werk van God zalig wordt. En dan leest u erachteraan, laat het ook in het leven behouden worden. Kijk, want als de profeet hierom pleit dat het werk van God blijven mag onder Israël, het eenzijdige werk waarin de zondaar vernederd wordt en God op het hoogst verheerlijkt, dan bedoelt hij niet alleen maar een uiterlijk blijven bij de oude waarheid. Een uiterlijk blijven bij de boodschap en het woord over God en over zijn daden. Maar dan gaat het om een levende kennis. Dat werk moet in het leven behouden worden. Dat betekent moet levende werkelijkheid worden. In de harten van die Israëlieten, van die jonge mensen, van die hele kleine kinderen die nog moeten opgroeien. Heere, behoud het in het leven. Of zoals de Engelse vertaling het heeft, verlevendig uw werk. Dat betekent, laten degenen die u vrezen toe mogen nemen in de genade en in de kennis daarvan. Laat het hun leven mogen doorstromen. Neem de dorheid en de dodigheid weg. Maar laat ook onder hen die dat leven van de genade niet kennen, laat het door mogen breken. En laten ze uit de duisternis tot het licht van Gods genade gebracht worden. Heere, maak het bekend. En maak het levend. Behoud het in het leven. Laat het levende werkelijkheid mogen zijn. Zou er zo ook in het verleden, ook onder het voorgeslacht van velen van u, niet gebeden zijn? Ook in tijden dat er in de geschiedenis van onze gemeente misschien moeiten en zorgen waren, ze zijn er geweest. Spanningen. Zou er zo niet gebeden zijn? Heere, laat uw werk behouden worden. Laat het levend mogen worden in de harten van kinderen en kleinkinderen. Zeg u eens, is er dat gebed, al is het misschien met andere woorden, ook onder ons. Heere, wat u ons ook in dit leven zendt, laat uw werk mogen blijven. Laat het bekend mogen worden. Laat het levend mogen zijn in onze harten. Zeg u het eens. Is dat het gebed, het belangrijkste, de kern van het gebed voor u geworden? Dat God op u neer mag zien? Dat u uit de duisternis van uw eigen bestaan, uit de duisternis van de zonde, tot God gebracht mag worden? Zeg jij het eens, jongen of meisje. Is dat je uitzien, je hartelijk verlangen? Als het zo gezegd wordt met die oude psalm die je al zoveel jaren kent, wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogste en eeuwig goed. Wordt je hart dan wel eens aangeraakt? En zeg je dan wel eens, Heere, uw werk, uw genade, uw gunst, maak die ook aan mij bekend. Geef mij zo'n nieuw hart. Want laten we één ding niet vergeten. Dat werk van God is door vele predikanten in die 60 jaar gebracht. De een op deze wijze en de ander op die wijze. Maar ze hebben alle gezocht om in het licht van schrift en belijdenis het woord van God te verkondigen en het werk van God eenzijdig, vrijmachtig, genadig en gunstig te prediken. Wat is het erg als de prediking van vrije genade geen vrucht droeg in ons leven. Als we zo lang al onder de prediking van het woord zitten of meeluisteren en het hart is nog ongebroken en om het werk van God zijn we niet werkelijk van harte vanuit de nood van ons leven verlegen. Juist dan roept het woord van de Heere van vanavond. In alle ernst en ook in alle liefde. Nu het nog het heden van de genade is. Nu het nog de tijd is. Waarin God zijn werk kan en wil verheerlijken. En zijn werk en woord bekendgemaakt wordt in het midden van de jaren. Laat u met God verzoenen en zoek deze Heere die zijn werk verheerlijken wil in de harten van zondaren. Zoek deze Heere die zijn werk levend en krachtig wil openbaren in de harten van mensen die dat allerminst verdienen. Ja, zegt iemand, maar hoe kan dat dan? Hoe kan God nu op mensen neerzien die het niet waard zijn? Hoe kan God de werken van zijn genade verheerlijken in de harten van hen die daar, zoals de Bijbel dat zegt, niet om vragen en dat niet verdienen? Zondaren. U vindt nog een kleine trek in dat gebed van Habakkuk die daar enig licht over verspreidt. Het slot van deze woorden. In toorn gedenk des ontfermens. Kijk, daarin wordt eigenlijk alles samengevat. Want Habakkuk heeft gezien dat God over dat afkerige, zondige volk, dat niet naar God zocht en dat niet wilde luisteren naar de stem van zijn knechten, de profeten. Habakkuk heeft gezien dat Gods oordeel moest komen. Hij kan het ook niet meer afbidden. Hij zegt ook niet, Heere, laat dat oordeel maar niet komen, maar in toorn. Wil u dan aan uw ontfermen gedenken? En dat is een diepe uitdrukking. Een uitdrukking die ook niet zo gemakkelijk uit te leggen is. Betekent in elk geval niet dat de Heere ooit zijn ontferming zou vergeten. God zal nooit zijn ontferming vergeten. Niets van zijn genade is ooit uit zijn gedachten. Maar het woord betekent veel meer dit. Dat Habakuk namens het volk hierin zegt, Heere, wij hebben verdiend dat u alleen maar in toorn aan ons zou denken. Maar zou u bij uw toorn en in uw toorn, die wij verdienen, nu genadig u over ons willen ontfermen. Kijk, dat is een element wat wij op deze biddag en deze gedenkdag maar diep tot onszelf moeten laten doordringen. God zou geen onrecht doen als hij Israël of als hij ons zou wegwerpen in zijn toorn. Als zijn werk ingehouden zou worden. Als zijn genadewerk op zou houden. Daar moeten wij onder buigen. Dat kunnen we alleen maar erkennen. En daarom blijft er bij dat erkennen. Laat Habakuk ons weten maar één pleitgrond over. Niet iets van ons. Wat goede werken of wat goede voornemens die we gauw aan kunnen brengen. Nee, maar uw ontferming. Uw ontferming, denk daaraan. Daarmee doet Habakuk een beroep op het ontfermen. Op de genade die bij God is. Heere, u bent rechtvaardig. U bent heilig. Maar u bent toch ook de ontfermende. U bent toch ook de genadige. U bent toch ook de barmhartige. Heere, denk dan aan ons in uw gunst. Niet om iets van onszelf. Maar doe het om uw grote naamswil. Daarin leest u dat Habakuk niets anders overhoudt bij dit gebed. Dan het pleiten op Gods barmhartigheden. Op de naam des Heeren. Het is alsof u de echo hoort doorklinken van verschillende andere gebeden van de profeet. Ik denk nu vooral aan het gebed van Daniël. Waar Daniël voor het volk bidt en zegt, Heere, bij ons zijn de ongerechtigheden. Bij ons is de beschaamdheid der aangezichten. Bij ons is niets waarop we ons voor u kunnen verheffen. Maar bij u zijn de barmhartigheden. Bij u is de genade. Doe het dan. Om uw genade. Denk in toorn aan het ontfermen. En hoe kan God nu aan zijn genade gedenken? Terwijl er zoveel zonde is. Terwijl Israël het zo verzondigd heeft. Terwijl wij het zo verzondigen. Hoe kan dat? Wel omdat God zijn zoon gegeven heeft. In de toorn. Juist in deze lijdensweken denken we daar over na. God gaf zijn zoon in de toorn. Golven en baren van de toorn van God gingen over zijn hoofd. Hij ging erin onder. Mijn God. Waarom hebt ge mij verlaten? En toen Christus onderging in de toorn van God. Toen werd er als het ware boven dat kruis geschreven. Hij gedenkt in toorn des ontfermens. omdat Christus in de toorn onderging en de straf leed en de schuld betaalde. Daarom kunnen u zondige mensen, zondige kinderen, zondige kerkgangers, zondige gemeenteleden, zondige ambtsdragers, dominees, daarom kunnen ze zalig worden. Dan staat er boven de werken van de Heere Jezus Christus, van kribbe tot kruis, tot opstanding, tot hemelvaart, tot zijn zitten aan de rechterhand van God toe. Boven al die werken van God staat die oude psalmregel. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. En als je door genade een blik op die Heere Jezus Christus mag slaan. Op wat Hij gedaan heeft. Op wat het Hem gekost heeft. Op al zijn werken. Dan zie je dat God in Hem gedacht heeft aan zijn genade. En daarom is het mogelijk dat zondaren zalig worden. Daarom is het mogelijk dat we kerk kunnen zijn in het jaar Onzes Heren 1991. Daarom is het mogelijk dat er nog mensen bekeerd worden. Dat het werk van God voortgang vindt. Gods kinderen worden gebouwd in het allerheiligst geloof. Mensen die van verre staan dichterbij worden gebracht. En zondaren, ook zondige jonge mensen, kinderen, kleinkinderen van ons als gemeente, worden bekeerd. Omdat er boven heel het werk van Christus staat. Hij heeft gedacht aan zijn genade. En daarom, wat de weg van de kerk aan het einde van deze 20e eeuw zal zijn, gemeente, ik kan het u niet vertellen. Ik heb er zowel gedachten over, maar wie zal het weten? God weet het alleen. Wat wij als gemeente te wachten staan. Niemand, nee, niemand weet het. Maar één ding is zeker. Dat werk van God blijft. Zolang deze wereld bestaat. En dat het daarom zo dringend nodig is. En we ook hartelijk geroepen, vermaand, genodigd worden. Om op dat woord van God en op die naam van God te pleiten. Heere, doe het om uw naams wil. In toorn gedenk aan het ontfermen. En wat ook de toekomst brengt. En hoeveel duisternis u ook voelt en inleeft in uw eigen hart. Dat werk van Christus. Die dierbare borg en zaligmaker. Dat is de goddelijke garantie. Dat zijn werk zal voortgaan. En daarom is er hoop. Hoop. Ook voor mensen als wij. Ook voor ons en voor onze kinderen. Heere, doe het om uw ontferming. Doe het om uw naams wil. Want hij zal zijn kerk bewaren. Hij zal ze bewaren. Dwars door alle stormen heen. Al zal het zijn. Dat zijn volk gezift zal worden. Op de zee van Satan. Al zal het zijn. Dat Satan zal proberen ze in zijn macht terug te krijgen. Hij die gedacht heeft aan zijn genade. Hij die denkt aan zijn ontfermen, zal zijn kerk nooit verlaten. De poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. En als u dan zeggen moet, ja, maar dat geldt voor Gods kerk. Dat geldt voor zijn kinderen. Die zijn zeker. Hun bescherming staat vast. Ach, is het niet zo dat die gezegende Heere Jezus Christus gezegd heeft dat hij niet alleen zijn kerk bewaart die al bekeerd is, maar dat er ook nog zalig moeten worden. Dat er ook in deze laatste dagen van deze 20e eeuw nog mensen bekeerd moeten worden. Want dat het bloed van Christus Jezus, het bloed van de ontferming, nog steeds in de hemelen is, waar Christus is binnengegaan, niet zonder bloed. En zolang Christus pleit in de hemel op grond van zijn bloed, moeten er nog mensen bekeerd worden. Zouden we dan niet vragen, Heere, laat het er velen onder ons zijn, laat ik het mogen zijn. Laat het er van mijn kinderen, als het mogelijk is, al mijn kinderen, laat het er van mijn kleinkinderen bij mogen zijn. Uw werk, o Heere, op grond van het bloed van Christus, op grond van de ontfermingen, uw werk, behoud dat in het leven. En wat zou het een zegen zijn, als er onder ons zo in de dagen, weken, maanden, jaren die komen, velen worden aangeraakt en aangesproken door dat werk van Gods genade. Want dan komt er een herkenning door de geslachten heen. Dan zie je terug naar het begin. Terug naar het geestelijke leven en naar het geestelijke streven van de voorvaders van de gemeente. En dan zeg je bij alle verschillen in tijd en in omstandigheden, dat leven, dat werk van God, wat er toen was en wat er door de jaren heen door Gods genade bleef, dat werk hebben wij ook vandaag nodig. Want het is Gods werk. En daarom blijft die ene bede, dat ene smeekgebed staan. Heere, denk aan uw ontferming. Denk aan uw verbond. Uit genade. Om Jezus wil. Amen. eindigen we met dankzegging en gebed. Heer, aan het einde van deze dienst, van deze beide diensten, van deze biddag, mogen wij uw naam eerbiedig dankzeggen voor al het goede wat u gaf. Heer, u hebt ons vanmiddag bijeengebracht, bijzondere dienst om te smeken om uw zegen voor alle dingen die tot dit en tot het toekomende leven behoren. En vanavond mochten we hier bijeen zijn om na te denken over 60 jaar kerk zijn in het licht van deze aangrijpende bede. Heren, laten we er iets van mogen verstaan en laat dit gebed het onze mogen worden. Geef dat we veel met deze dingen in stilte bezig mogen zijn, werkzaam aan de troon van uw genade. En wil u dan, Heren, aan uw verbond gedenken, aan uw trouw, aan het ontfermen, aan het bloed der verzoening. Heren, zie ons aan in dat bloed dat reinigt van alle zonde. Wil met ons gaan als we deze plaats verlaten. Breng ons veilig thuis. Zegen ons verder deze week. En breng ons allen zondag weer bijeen. We smeken het u in de vergiffenis van al onze zonden. Om Jezus Christus wil alleen uit genade. Amen. Gebed des Heren, vers 3 is onze slotzang. Uw koninkrijk kom toch, o Heren. Ai, werp de troon des Satans neer. Gebed des Heren, het derde vers. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.